Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pointer Advies, Frans Metz de Bedderij, B2L Cargo Care en Customs Care Douane Expediteurs.
Goedendag allemaal, hartelijk welkom bij FC Rijnmond. Op deze vrijdag aan tafel hebben wij Emiel Schelvis, welkom weer, Dennis van Eersel en Michiel Kramer. Ook weer eens terug op zijn vaste plek. Oud-speler van Feyenoord, maar toch ook nog wel supporter, toch?
Zeker.
Ja, dus houd je je hart een beetje vast?
Tegen Ajax altijd wel een klein beetje.
En
maar
nu?
Goed, aan de andere kant, weet je, alles wat hiervoor is gebeurd, ben ik ook, weet je, daar hecht ik dan niet meer zoveel waarde aan. Omdat deze wedstrijd is gewoon
dat
echt...
Dat helpt wel mee dan.
Ja, precies. Ja, dan maakt het wel een stukje makkelijker.
Maar geeft gewoon het hele
ik
verleden.
Gewoon even, die afgelopen weken ben ik gevreten. Want deze wedstrijd is gewoon natuurlijk een wedstrijd op zich. En dat is alle clichés die komen allemaal naar voren. En dat is ook echt zo. Dus in deze wedstrijd kan je of heel veel goed maken.
Of
heel veel kapot maken. Dus het is maar net... Hoe we erin staan, maar als support hoop ik natuurlijk gewoon dat we winnen. Uiteindelijk.
We gaan het zo meteen uitgebreid hebben over de klassieker. Maar Emiel, trainer Robin van Persie, heeft een klankbord gekregen.
Ja.
Wat vind je ervan dat dat dik advocaat is geworden?
Nou, ik heb je een tijdje geleden aan deze tafel. Ik geloof dat jij daar ook bij was.
Die kans is aannemelijk.
Ja, heb ik een klein relaas gehouden over het feit dat ik vond dat Feyenoord een groot gebrek had aan mensen die begrepen en begrijpen wat topvoetbal inhoudt. Nou, in ieder geval in die leegte is sowieso een kleine invulling gekomen in de persoon van Dick Advocaat. Dus in dat opzicht vind ik het heel prettig dat Dick met al zijn kunde... Want die heeft hij natuurlijk. Het bespelen van spelers, het neerzetten van een team. Een aantal aspecten van het topvoetbal heeft hij zeer in zijn vingers. Mag ook wel na al die jaren, vindt hij zelf. Maar ja, goed, daarmee is Feyenoord wel in elk geval een coach rijker.
Ja, maar waarom nu, Dennis? 7 wedstrijden voor het einde.
Nou ja, ik denk ook om een signaal af te geven waar erg behoefte aan was van rust... richting trainer Robin van Persie. Hier achteraan werd ook meteen gezegd van hij maakt sowieso het seizoen af. En de komst van advocaat, hij helpt hem ook, weet je. Het is een beginnend trainer die logischerwijs beginnersfouten maakt. En hem dan koppelen aan een super ervaren trainer. Ik kan die gedachtegang wel volgen.
Maar hij heeft eerder aangegeven niet echt open te staan voor ogen van buitenaf. Staat hij daar dan nu wel voor open?
Ja, dat nuanceerde hij vandaag dan wel weer een beetje. Maar inderdaad, in december heeft hij dat echt gezegd. Omdat hij al met veel mensen spreekt. En wat dat betreft ook klankborden had. En binnen zijn staf al veel ervaring had. Maar nu is advocaat ook beschikbaar. Het is heel erg aan de naam en de band die hij met Dick heeft. Is het ook opgehangen dat ze nu voor deze constructie kiezen.
Ja, nou, laten we even naar de trainer Robin van Persie luisteren. Die blij is met de aanstelling van Dick Advocaat.
Leuk, hè?
Hartstikke leuk. Vind jij het ook leuk?
Ja. Ja.
Wat vind je zo leuk aan?
Eigenlijk alles. Dat Dick 2 dagen in de week met mij en ons meeloopt. Ik ken Dick al heel wat jaartjes. Ik heb met hem gewerkt in Turkije. Ook bij Oranje gedeeltelijk. En op de eerste plaats vind ik Dick een geweldige persoon. Echt een bijzonder mens. En ook een fantastische trainer met een dik 40 jaar ervaring. Dus toen ik begreep dat Dick eventueel een optie was, toen was ik vanaf de eerste seconde heel positief. Ik denk dat het mij nog krachtiger maakt als trainer. Dat het ons staf helpt met uiteindelijk het doel dat de spelers ook beter worden. En dat we ook de aankomende weken onze positie behouden.
Ja, Dennis, vond hij... of de club het nou nodig dat er een klankbord kwam?
Nee, uiteindelijk is dat initiatief denk ik wel vanuit de club gekomen. Afgelopen tijd is Dick Advocaat natuurlijk ook beschikbaar geworden. Door,
ja, helaas.
Door de familieomstandigheden. Hij zou eigenlijk Curaçao ook op het WK natuurlijk gaan leiden. Nee, maar dit is wel duidelijk. Volgens mij blijkt dat ook wel uit de berichtgeving dat dit in eerste instantie vanuit de club...
Is er nog wat gezegd over waar hij gaat zitten in het spectrum van hoe die Robin gaat begeleiden? Staat hij op het trainingsveld zoals hij bij Gio deed? Zit hij alleen aan de lunchtafel, uiteraard in de trainingskamer?
Hè? Was ook maar 2 dagen.
Zogenaamd, hè? Dat werden er ook ietsje meer. Hè?
Nou, toen was ik erbij, hè?
Ja.
Toen heeft hij echt van 2 dagen op veld gestaan, voor de rest niet zo.
Nee. Maar goed, zijn eerste optreden was natuurlijk legendarisch. Doordat hij meteen bijvoorbeeld Bilal Basicoglu bij zijn oren greep. En zei van, hey, ben je nou aan het doen, joh?
Ja.
Dus toen was er ineens, kijk, Gio was natuurlijk een wat bescheiderende, meer bescheiden persoonlijkheid. En daar vulde hij meteen... Dat vulde hij meteen aan. Dus het is wel interessant om te zien waar hij vindt dat Robin dan tekort schiet. Want dat gaat hij aanvullen namelijk.
Ja, hij is sowieso is hij in meetings, maar ook op het veld bij trainingen. Deze week is hij er al bij geweest. Waarschijnlijk ook met de sjouw om, vermoed ik. Ik ben er zelf niet bij geweest. Ja.
Nee, maar misschien, wat doet deze ingreep, want dat is er natuurlijk wel, hè, van de club, met de naam van de trainer, Robby van Persie?
Nou ja, ik denk dat de club vooral hem wil helpen. Want ze hebben dus nu uitgesproken dat ze nog steeds een vertrouwen hebben in Van Persie tot het einde van het seizoen. Dus ze willen, denk ik, blijkbaar dus iemand ernaast hebben die hem ook nog kan helpen. Ja, volgens mij, wat ik een beetje kan herinneren van Dick, was dat hij niet zozeer voetbalinhoudelijk met die trainers ging praten. Want volgens mij, zowel Gio als Van Persie hebben volgens mij natuurlijk zelf ook al de ervaring dat je voetbalinhoudelijk best wel veel weet. Maar ik denk gewoon meer dat misschien het vertrouwen in die ene speler wel hebben en in die andere speler wat minder. Of zeg maar, misschien een vaste basiself krijgen, daar het vertrouwen in hebben en daarin ook weer vastigheden krijgen.
Wat veranderde nou bij jou toen?
Dat was ik net vragen.
Nee, maar goed, ik hoorde Kees Luijks gisteren, die had het ook meegemaakt. Kees Luijks. Ja. Kees Luijks is een goede speler geweest.
Zeker.
En een aardige, hele aardige gozer.
Gozert.
Luister, die maar zei echt zo van, hey, iedereen ging ineens als de brandweer. Hadden jullie dat ook?
Nee, ik denk minder, want we hadden natuurlijk ik denk dat in die periode volgens mij dat we natuurlijk de 9 keer op rij hadden verloren, of althans niet hadden gewonnen. Maar we hadden nog wel de beker als soort van een beetje een vangnet. Dus ja, onze focus lag vooral op, ja, we willen gewoon die finale halen en gewoon een prijs pakken.
Rode uit.
Ja, dus dat was eigenlijk wel een beetje de insteek. En wat ik zelf zeg, hij zei gewoon, je moet eigenlijk terug naar hetgene waar jij het meeste vertrouwen in, welke spelers jij het meeste vertrouwen hebt. En die moet je dan ook gewoon je op gaan stellen. Ja. En ik denk in dat geval, dat ik die laatste periode van dat jaar speelde ik weer wel. In die 9 wedstrijden speelde ik wat minder. Volgens mij de tip die hij kreeg was, ja, hou je gewoon vast aan de jongens waarvan jij denkt, die kunnen mij een overwinning
maar
brengen.
Maar die tip heb je nu niet zoveel aan, dat is het probleem natuurlijk.
Even kijken, want dit was 2016, die iconische beelden met de advocaat, met de sjaal inderdaad, Emiel. Die inderdaad gewoon bij de groep ging staan. Daar met de muts zag ik jou geloof ik even in, Michiel.
Het is koud. Kijk, ja, klopt.
En daar komt hij hoor.
Hey, Milo! Dat is echt legendarisch.
Ja. Maar dit was oprecht volgens mij maar 1 dag of 2 dagen. Dat hij echt langs
het maar gaat het nu 2 keer per week wel doen, toch? De komende weken is het idee.
Ja. Ja. Ja, het zou zo kunnen. Volgens mij op 19.08 kan je natuurlijk ook boven staan en kan je weer een beetje overzicht.
Ja, ik krijg het allemaal niet meer te zien. Die tijd is allemaal voorbij.
Klopt, maar benadrukt wel. Jij zegt het net, Michiel. Feyenoord is er alles aan gelegen om de trainer Robby van Persie te laten slagen met deze ingreep. Met het halen van Sterling, wat natuurlijk al een
Kijk, nu is de relatie tussen de supporters niet geheel onbelangrijk bij Feyenoord. En de club is op een absoluut dieptepunt geraakt. Ja. Dus er moest sowieso iets gebeuren. Ik zei het tegen van de week al in een groepje mensen. Ik zei, er gaat nog een konijn uit de Hoge Hoed komen. En ik dacht eerlijk gezegd, misschien een speler die toch iets eerder herstelt naar de klassieker toe, waarvan we nu hebben aangenomen dat hij het niet had. Maar toen kwam ineens Dick Advocaat. Ja, ja. En toen dacht ik, oh ja, natuurlijk. Dick Advocaat, Cor Pot, Robert Pot, boezemvriend van Robin.
Van Persie.
Ja, dus dat grijpt allemaal een beetje in elkaar. En dat zijn allemaal mensen die achter hem ook staan. En dat voelt hij. En dus de glimlach is weer een beetje terug. En dat positieve, ja, het is natuurlijk nu ineens de positieve show, terwijl we toch een niet onaardige tegenstander
gaan we het zo over hebben. Directeur de Kloeze, even nog beluisteren, die vertelde bij de NOS waarom Advocaat is benaderd.
Ik denk dat hij buiten de vele clubs die hij gehad heeft, Feyenoord toch ook wel als een van zijn favorieten bestempeld.
Staat Robin van Persie daar ook open voor?
Ja, ik heb bij die gesprekken ook gezeten dat Dick en Robin daar over gesproken hebben. Wat natuurlijk de manier van communiceren en hoe we de aankomende weken daarmee om willen gaan. En ik vond hem heel open. Ik vond hem heel positief daarin. Ook richting Dick heel respectvol. Hij heeft ook voor hem gespeeld natuurlijk. En ik weet niet, in het Nederlands elftal denk ik haast wel. Maar zeker in Fenerbahçe. En een hele goede en positieve houding daar tegenover. Stupid. Anders hadden we het ook niet moeten doen. Kijk, als je daar niet voor open staat en dat zelf ook niet zou willen, dan heeft het ook geen zin. Het is niet iets te doen om maar iets te doen. Het moet wel iets toevoegen en het moet wel een duidelijk iets geven dat we daar allemaal beter van worden. En ik denk met de ervaring van Dick dat je daar, daar kunnen we allemaal beter van worden.
Ja, Emiel, jij zegt net, hè, dat je wel wat positievere flow nu bespeurt rondom Feyenoord. Door deze aanstelling. Ja. Waarom zal wat 10 jaar geleden tussen Advocaat en Van Bronckhorst werkte, nu 10 jaar later in een toch veranderd voetballandschap, in een ook wat andere voetbalmaatschappij, ook kunnen werken?
Nou, ja, ik had eerder de suggestie gedaan van Van Bronckhorst, maar dat was eigenlijk voor dit seizoen, die van de weeromstuit dus bij Liverpool assistentje bij Slot is gaan spelen. Je merkte eigenlijk al dat Van Persie gewoon, omdat dat nou eenmaal een onervaren coach is, om hem te laten slagen, juist al een ander soort element in die staf nodig had dan datgene wat ze daarvoor hadden gezien. Dus ze hebben het de hele tijd slecht gemanaged. En daarna is het alleen maar van noodmaatregel naar noodmaatregel geworden. Als je heel eerlijk bent, is dit ook een noodmaatregel?
Ja.
Het is niet zo van, oh, wat een kans is dit. Nee, het is een noodmaatregel.
Omdat Haken, Reijnen,
De Wolf, ja, het sluit niet op elkaar aan in elk geval.
Maar René Haak is misschien... Een
ja, maar dat is een bescheiden persoonlijkheid.
Ja, maar dat is op zich niet erg.
Nee, maar
volgens mij is trainen zijn toch ook een ervaringsvak. En volgens mij Haken loopt ook al wat jaartjes mee. Dan zou je bijna kunnen zeggen dat ze die dus niet goed genoeg vinden. Om dan nu vervolgens iemand ernaast te zetten die dat dan wel heeft.
Ik vind het moment vind ik opmerkelijk. Want eigenlijk voelde je dit een aantal maanden geleden al aan. Die vragen kwamen niet voor niets. En toen had ik echt het gevoel erbij, dat het ook zo gezegd werd, dat Van Persie dat niet zag zitten. Terwijl bij sterk leiderschap hoort juist ook jezelf kwetsbaar opstellen. Als je hulp nodig hebt om hulp vragen. Of als je als leiding ziet dat iemand hulp nodig heeft die bieden. En als iemand die afwijst, dan kun je ook je conclusies aan verbinden. Dit had denk ik al een heel stuk eerder
noodzakelijk was. Dennis wist toch wie ze in huis hadden. Hij is jeugdtrainer geweest, hij wilde eigenlijk al door. Vanuit de jeugd wilde hij eigenlijk al naar het eerste toe, maar dat zei ze, ja, dat gaan we niet doen. Je kan assistent worden van Priske, dat wilde hij niet. Hij is van de Weeromst uit Verrejaan, heeft hem gebeld naar Heerenveen gegaan. Daar heeft hij ook een aantal foutjes gemaakt, zeg maar. Logisch, want hij is een onervaren coach. Je weet wat je in huis krijgt, je weet zijn karakter. Ja, daar hoor je op in te spelen. Je hoort als technisch directeur sowieso bovenop zo'n selectie te zitten. Dat hoort een samenwerking te zijn. En op een gegeven moment kun je misschien dingen loslaten. Maar hij heeft blijkbaar in het begin geen behoefte aan gehad. En iedereen blijft nu maar roepen. Ja, maar in het begin was het toch wel goed. Feyenoord speelde er tegen Fenerbahçe. De wedstrijd van het voorseizoen. Daar waren ze niet. Hebben ze 3-1 voorgestaan over twee wedstrijden. Ik heb het vorige keer ook gezegd. En ze hebben het uit handen gegeven. Ja. En die lijn... Ik heb later gezegd, de chaos regeert. Nee, meer de controle op wedstrijden zijn ze zo vaak kwijtgeraakt. En uiteindelijk heeft het zich negatief uitbetaald. Want er is een hele serie gekomen waar we nu in terecht zijn gekomen. Waar je Feyenoord totaal niet meer herkent.
Nee, maar wel beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.
Hè? Nee, ik ben blij met advocaat. Ja. Hartstikke blij met Dick.
Is hij niet te oud, Michiel?
Nee, want hij zou nog sowieso een WK doen. Dus waarom zou hij daar te oud voor zijn?
Als ik een andere rol wel toch een paar weken als bondscoach.
Weet je hoeveel je moet vliegen?
Ja, je moet veel vliegen. Dat wel, zeggen.
Volgens mij is dat net even wat zwaarder dan even in de auto stappen naar Rotterdam toe. Dus wat dat betreft...
Ja, ik denk dat die rol zwaarder is dan wat hij...
Ja, precies. Dus ik denk dat hij helemaal... Hij is nog zo gedreven. Althans, dat gevoel heb ik nog steeds een beetje.
Zeker.
Dus wat dat betreft... ik ben gewoon een beetje benieuwd hoe dat in zo'n trainingskamer gaat. Want een dikke advocaat die loopt al zo lang mee. En Robin van Persie heeft wel eens in het verleden gezegd, ik heb niet zo'n behoefte aan een mentor. Ja, die wandelt nu gewoon wel binnen, toch? Of niet?
Behoorlijk, ja.
Dus ja, dan kan hij wel heel positief zijn. Dat kan hij naar ons toe vertellen. Oh ja, ik ben hartstikke blij dat Dick er is. Maar ja, als jij niet luistert naar Dick, heeft het ook geen nut. Dus wat dat betreft, ja...
En dan gaat Dick er ook niet heel lang mee door. Als die zou merken dat er niet naar hem geluisterd wordt, toch?
Dat gevoel heb ik ook niet, nee.
Ik ben ook wel benieuwd naar wat voor effect het bijvoorbeeld heeft op, laat ik maar zeggen, de belangrijkere spelers. Want dat is natuurlijk Dick's handelsmerk altijd geweest. Hij kon altijd de belangrijkste spelers, die het dus moesten doen, verschilmakers hoe je ze wil noemen, die kon hij nog belangrijker maken. En ervoor zorgen dat die ook het verschil konden maken. Dat was door een tactische organisatie, vaak vanuit wat verdedigende stellingen. Maar als hij betere spelers had, dan ging hij vanzelf een stukje naar voren.
Ja.
Nou, dat is altijd zijn kwaliteit geweest. Dus ik ben benieuwd naar Hasmusha, die ik toch de laatste tijd wel... Ja, een beetje minder vond spelen.
Ja.
En misschien dat hij daar wel een boost door krijgt. Want reken maar dat hij aan de gang gaat met Hasmusha.
Zomaar, ja. Je hebt het trouwens over verschilmakers in het voetbal anno nu. Want ja, die schakeling maken we natuurlijk toch een beetje. Noemen we dat game changers. Emiel, game changers.
Was jij Wilbert?
Ja, hij zit te veel in Engeland ook.
Ja, dat is ook weer waar. Door die aanstelling van advocaat is de Kloeze in datzelfde interview bij de NOS vrij stellig over de positie van de trainer.
Ja, zeker nu met de combinatie met Dick willen we hier het beste van maken het seizoen en onze doelstelling behalen. En dat is tweede hoor.
Blijft Robin van Persie, wat er ook gebeurt, tot het eind van zijn trainen van Feyenoord?
Ja.
Daar is geen enkele twijfel over?
Nee.
Nee, want vorig jaar zei je ook wel een keer dat u nog volledig achter Brian Priske stond. Bijvoorbeeld een paar weken later was hij weg.
Ja, dat was vorig jaar.
Dat gaat dit jaar niet gebeuren?
Nee.
Ja. Hoe overtuigend vinden jullie dit klinken?
Nou ja, de Kloeze had natuurlijk destijds ook eerder in moeten grijpen in die trainerstaf van Priske. Want daar zat toen daar zat toen het gevaar. Want het klikte niet met twee van die assistenten. En dat hebben ze laten voortwoekeren. Mm-hmm. En uiteindelijk is dat een gezwel geworden. En dan hebben ze hem eigenlijk ontslagen op de dag van Feyenoord Bayern München. Zo'n beetje. Maar toen ging Jacques Troost dat lopen rondbazuinen in allerlei business units. En toen werd het ook nog eens een keer 3-0 voor Feyenoord tegen Bayern München. En toen kregen die hele rare constellatie. Want laten we wel zijn, het is een aaneenrijging van. Hè? Mm-hmm. En we hopen allemaal dat het nog weer goed gaat komen met Feyenoord. Dat ze toch die tweede plek gaan halen. Dat ze een goede prestatie tegen Ajax gaan leveren. Maar ze zitten inmiddels wel een heel eind van de kade af. En het is...
Ik denk dat het wel goed is dat hij een keertje überhaupt naar buiten is getreden, de Kloeze. En het is ook lastig, want nu krijg je ook verhalen. Dan roept hij dit en zegt, oh, in de voetballerij. Dan weet je, dan moet je echt gaan oppassen. Als je als bestuurder ja, zo...
Ouderwets adagium toch?
Nou ja, met Priske dus vorige keer... Dat hij die steun uitsprak, waar Arman, de collega van de NOS, die net de vraag hoorde, stelde over begon. 2 weken later was Priske, lag hij alsnog eruit. Hè. Dus dit blijft altijd, hij kan dit ook nooit eigenlijk zo stellig zeggen als dat hij het zegt, want je weet het nooit. Wat als het zondag kansloos 0-4 wordt?
Nou goed, gewoon een nederlaag. Dat gaat niets doen met de positie van Robert.
Hij blijft zitten tot het einde, dus dan zou die wedstrijd van zondag niet uit moeten maken. Alleen kijk, uiteindelijk is het zo, op het moment dat het dus daar verkeerd gaat en je wordt derde of je wordt vierde. Kijk, de functioneren van Dennis de Kloeze is natuurlijk als TD altijd... Zij heeft dit jaar zeker ter discussie
kunnen stellen, ja. Zeker.
Dus ja, hij heeft natuurlijk ook te maken met zijn eigen positie.
Ja.
Dus ja, als het daar verkeerd loopt, ja, dan is zijn positie ook in gevaar. Hoe je dat nou went of keert. Want hij heeft natuurlijk ook verantwoordelijk is voor de spelers die gehaald zijn. En voor de staf die samen. Daar is hij verantwoordelijk voor.
Dat wordt het volgende statement, Michiel. Dat hij toch gaat zeggen van ik ga definitief die twee functies... Want het is nog steeds niet officieel.
Nee, dat gaat niet, nee.
Ik ga ze uit elkaar halen. En er is even een flirt met Kees van Wonderen geweest.
Ja.
Dat ook op een merkwaardige manier is gegaan. Dat is overigens niet, want er wordt steeds aangenomen dat Robin van Persie daar een soort van
voor is gaan
liggen. streep heeft getrokken. Maar het komt veel meer van de Kloeze af.
Wat dan?
Nou ja, dat de Kloeze toch vond van de zoveel dingen die allemaal gaan spelen al in de transferwindow, dat hij vond dat hij daar de focus op moest leggen, terwijl hij aangaf, Kees.
Oh, je bedoelt dat de Kloeze liever niet had dat Van Wonderen zo stevig op het elftal zou zitten, zoals ze dat in Duitsland bijvoorbeeld wel heel erg doen, en hij bij Schalke al hebben meegemaakt.
Zo was het. Ja. Dus toen heeft Van Wonderen gezegd, en terecht, nou laten we dan lekker naar de zomer schuiven en dan gaan we nog wel een keer kijken, want anders gaat dit niet werken.
Dennis, ik heb een beetje het vermoeden, zeg maar, dat de Kloeze een beetje de controle vooral zelf wil houden over spelers aantrekken, een selectie samenstellen. Dat gevoel heb ik een beetje. Kijk, als je een TD daar neerzet, dan moet een TD worden verantwoordelijk voor de selectie, stafleden, aankopen, verkoop, alles. Dus dan is zijn rol als TD is dan eigenlijk aan de kant geschoven. Ik heb een beetje het idee dat hij dat niet wil. Ja, en
omdat hij dat oorspronkelijk vroeger natuurlijk ook gewoon altijd was in het buitenland.
Dat is natuurlijk op een rare manier geworden. Omdat ze die functie niet invulden. En uiteindelijk vanuit de Raad van Commissarissen, meneer Toon van Bodegom, met name zei van nou, dat kunnen we dan ook wel op een andere manier doen. Een dubbelfunctie. En dan neem ik ook nog wat taken, want dat doet hij af en toe, Toon van Bodegom. Taken van het algemeen directeurschap een beetje voor zijn rekening nemen. Een aantal dingen die daar ook belangrijk in zijn. Maar goed, ik denk echt, hè, met alle respect, echt uitgesproken, Jacques Troost heeft wel het zelfrijdende vermogen gehad om te zeggen van, oké, ik moet stoppen. Het zou goed zijn als Van Bodegom dat ook bekend zou maken. En niet zeggen we nog, probeer ergens 2 jaar erbij te slepen.
Want de termijn loopt ook af, hè?
Ja, maar goed, hij probeert er natuurlijk ergens 2 jaar bij te krijgen. En zijn vriendjes in de media die steunen nog, zeggen ja, maar we lopen allerlei dossiers door en dit en dat. Hoezo lopen er allerlei?
Wie zijn die vriendjes in de media?
Ja, dat mag iedereen. Ik ben er niet om collega's hier op tafel te gooien of voor bussen te gooien. Maar het is zo, iedere journalist, ik had het vroeger zelf ook, heeft lijntjes naar bepaalde mensen binnen een club. Nou ja, oké, en dan ga je ze op een bepaald moment, misschien ga je ze tegen wil en dank beschermen. In elk geval is het zo dat Van Bodegom eerst met de bloody hoera verhaal over Amerikaanse investeerders binnenkwam. Het hele Cityplan, Feyenoord Cityplan, is een falikante mislukking geweest. Vergeten we even voor het gemak. Maar dat is natuurlijk wel zo. En de eenwording van Feyenoord, tot op de dag van vandaag, iedereen zegt, het zit eraan te komen, het gaat gebeuren. Net als de vrienden uitkopen. Nou, dat schijnt inderdaad te gaan gebeuren. Voor 16 miljoen gaat er al een groep, maar daar weet hij meer van. Voor 16 miljoen gaat er al een groep vrienden straks uitgekocht worden. En de volgende tranche komt er ook aan. Dus er gaat ook één lid van de Raad van
Commissarissen. Gaat
het, Emiel? Nee, ik ga even door.
Emiel, je zegt, er zit natuurlijk wel ook een kern van waarheid in. Dat er andere belangrijke dossiers zijn bij de club. En als je nu nog niet eens zozeer met Van Bodegom, maar met Dennis de Kloeze, als die nu ook zou vertrekken, dan lopen dat soort processen.
Ik zeg niet dat het morgen moet gebeuren. Ik zeg dat ze het vertrek bekend moeten maken. Om de rust in de club en een nieuwe visie straks met nieuwe mensen, om dat alvast duidelijk te maken. Omdat zij binnen dat hele spectrum zoals ze het in handen hadden in de periode Arne Slot, hebben ze het uit hun handen laten vallen. En daar dragen ze schuld aan. Daar zijn ze verantwoordelijk voor. En die verantwoordelijkheid moeten ze nemen. En dan komt er dus inderdaad zoiets als zelfreinigend vermogen.
Sorry dat ik lach, maar terwijl jij dit zegt.
Ja, nee,
met
prima
Michiel verhaal, eventjes in beeld gebracht. En
oh, echt?
Je trekt wat rare gezichten.
Echt?
Ja, maar dat
weet ik wel. Nee, ik heb me niet voorgesteld.
Nee, ja, goed.
Dat zou je nooit doen. Gezicht?
Nee, het is
gewoon
zijn gezicht.
Ik zou luisteren.
Ik heb gewoon een lelijk gezicht, Emiel. Dus wat dat betreft.
Ja, maar goed, een beetje respect, hè?
Ja, heb ik altijd, zeker. Ik kijk wel uit. Maar
het laatste woord over dit onderwerp voordat we naar het voetbal gaan. De klassieker komt eraan.
Ik kijk gewoon puur naar de. Stel nou dat Feyenoord derde of vierde wordt. Dan heb je dus op alle fronten meedoen. Dat is wat ze. Dan heb je dus niet gedaan. Dan heb je dus feitelijk gewoon gefaald. Dan heb je dus gewoon een slecht seizoen gehad. En dan moeten mensen die verantwoordelijk zijn voor dat moment, die moeten conclusies trekken eraan.
Ja.
Dus als jij je werk niet goed hebt gedaan en je hebt dus geen beker gewonnen, niet Europees overwinter, je bent geen beker, je hebt geen prijs, heb je gewoon een slecht seizoen, toch?
Dus ja, zeker het niet halen van de Champions League. Nou, dat zou natuurlijk
dat zou ook
desastreus
zijn.
Dan
dat
heb je aan dus, alle doelstellingen niet voldaan.
Ja. Nee, precies. Ja. En dus heb je dus een kutseizoen
gehad. Ja, maar dan moet je ook consequenties uittrekken.
Ja, maar dat doen ze niet. Omdat ze vaak denken, ja, mijn ego is te groot en ik wil gewoon blijven zitten waar ik zit. Ja, dus ga je om je heen slaan.
Nou, en daar mogen wij de alarmbel voor rinkelen. Daar zijn we voor.
Ze moeten het zelf inzien, Emil. Als ze dat niet zien, dan heb je toch een probleem.
Ik zal het blijven herhalen.
Ja, mooi. Nee, dat doe je vaak genoeg.
Hoe noemde je dit programma nou net? Hoe noemde je dit programma nou net?
FC Schelvis was het toch gewoon. Is toch goed, Emil? Dat kunnen we ook gewoon.
Ja, maar goed. Je kan ook mensen vragen die niks zeggen.
Nou ja, mooi. Hé, Dennis?
Dennis, zijn er eigenlijk 11 man beschikbaar op hun eigen positie zondag tegen Ajax?
Nou, dat zou best eens zomaar kunnen dat dat wel zo gaat zijn. Wat de Naber, die traint inmiddels weer mee. Nog niet zeker of hij inderdaad kan spelen. Nou, Sauer is op de weg terug. Het schijnt dat zelfs Riet zijn stappen op het trainingsveld weer aan het zetten is. Die gaat natuurlijk niet in de basis staan. Hè? Dus zou als het mee zit, zomaar zijn dat je dat wel hebt.
Ja,
heb je wel, qua rechtsback, het nieuws is van vandaag dat Nieuwkoop einde van dit seizoen is. Nou, Riet, wat ik zeg, dus nog niet.
Dus Lotomba.
Ik ben benieuwd of ze het aandurven met Lotomba tegenover Gods.
Nou, geef zelf eens antwoord op die vraag.
Ik zou dat niet aandurven, nee.
Wat zou je
nee,
doen?
Maar je hebt weinig andere smaken.
Welke andere smaken zouden er kunnen zijn?
Dan moet je gaan schuiven met, ik weet niet of iemand als Kraaienveld ook rechtsback kan. Malder heeft ook al zo'n beetje overal gespeeld.
Maar Smal? Misschien heeft hij dat ook gespeeld.
Ja, die heeft wel in het centrum gespeeld. Dan zou misschien in het centrum kunnen doen.
Die is niet helemaal fit. Jezus.
Nee.
Malder heeft overal gespeeld, behalve rechtsback. Dus misschien is dat een optie.
Zou kunnen.
Toch?
Maar ik denk het niet.
Nee, maar Lotomba tegen Gods, Michiel.
Die kans is aanwezig, ja. En dan heb je een aardige uitdaging voor die jongen. Maar goed, aan de andere kant, ja. In die zin heeft hij ook niks te verliezen, toch, nu de Tomba? Want hij is al een beetje aan de kant geschoven. Dus ja, hij kan zichzelf gewoon onderscheiden tegen.
Ja, hij is Fenerbahce uit nooit meer echt te boven gekomen. Maar goed, hij was daarvoor natuurlijk ook nog wel een aardige voetballer. Hè? Ik bedoel, hij heeft echt geweldige wedstrijden in de Champions League, onder andere in Girona en in Lissabon gespeeld en in Manchester. Ja. Dus met andere woorden, het is ook geen koekenbakker. Alleen die jongen heeft natuurlijk zoveel haat over zich heen gekregen. En natuurlijk, hij maakte twee kardinale fouten. Die gasten schoten hem wel gelijk in de kruising. Die pech had hij ook nog eens een keer. Maar dat neemt niet weg dat hij daarna toch op de een of andere manier niet geholpen ook weer is om daar toch overheen te komen. Want ja, dat hoort bij het kan Michiel beter, dat hoort bij het profbestaan, dat je af en toe echt de held bent en een week later dat ze je helemaal niks vinden.
Maar als het gaat om die opstelling, toch wel redelijk wat spelers voor hun vaste positie beschikbaar zijn, dan mis ik alleen nog even wie er dan op 10 staat. Wie is die aanvallende middenvelder dan?
Ik denk dat Luciano Valente gaat zijn. Die heeft daar ook al vaker gespeeld. En dan heb je Targaline als meest controlerende middenvelder in Modder. Dus dat lijkt me met zo weinig middenvelders de meest logische optie.
Sterling nog een optie op 10?
Jongens? Nee.
Nee?
Nee,
ik denk dat dat een ramp is misschien overdreven. Die heeft toch niet het loopvermogen om van box tot box, ook in het verdedigende wat er gevraagd wordt van de nummer 10 positie, om dat te doen. Nou, die begint eindelijk een beetje zijn draai te vinden. Ja. In die linksbuitenrol. Dat zou ik heel
gek vinden. Een dieptepaas geeft. Hij geeft één keer goede dieptepaas.
Zeg gelijk een 10, hè, Emil? Dan
ben je gelijk een 10.
Ja. Ja. Ja.
Hij is wel klaar voor een hele wedstrijd, begreep ik. Sterling. Hij
kan we zitten in week 4 van de voorbereiding. Dat kan je prima.
Dat kan je dan.
Dus eigenlijk zijn eerste echte oefenwedstrijd, dit of niet?
Tegen Ajax.
Ja, de rest heeft hij alleen maar momenten steeds
groter. Ja, er is gezegd over Sterling, als hij komt en hij is in één wedstrijd is die bepalend en daardoor hou je plek 2. Dit kan zo'n wedstrijd zijn aan het eind van de rit.
Ja, ja,
ja. Ja, van, weet je, van mij mag het. Dat laat wel duidelijk zijn.
Je kan alles vergeten in deze wedstrijd. Als je goed presteert in deze wedstrijd als speler zijnde, dan is iedereen alles vergeten.
Maar Michiel, proef jij toch ook niet wel heel veel scepticis bij de aanhang als het deze wedstrijd betreft? Wel heel veel angst.
Ja, maar ook bij de aanhang is deze wedstrijd ook weer een wedstrijd op zich. Ja. Weet je, deze, hier staan ze wel echt vanaf minuut 1 zoals ze er zijn.
Ja, maar er is zo weinig vertrouwen.
Ja, dat maakt niet uit. Deze wedstrijd is echt gewoon, maar als je echt dat stadion gaat erachter, dan kan het ineens dat boost, ineens het vertrouwen geven aan jongens die in een wat mindere fase, die kan dat ineens weer helpen. Die
en het feit dat Feyenoord nog niet gewonnen heeft dit seizoen van een club uit de top 6.
Jongen, ik zeg toch net, die wedstrijd staat op zich. Dus al die andere wedstrijden maakt het niet uit. Ja, en dan kan je weer met je vingertje op het tafeltje gaan wijzen. Huh?
Ja. Ik kan het me alleen niet herinneren. Ik weet niet hoe het in jouw omgeving is, Michiel, dat in een seizoen wanneer Feyenoord boven Ajax staat, meestal was er dan ook wel wat bravoure bij als die wedstrijd er was van nu gaat het gebeuren.
Dat is er niet.
Ik hoor echt niemand. Nee, ik hoor echt niemand die denkt van, oh ja, Feyenoord gaat deze winnen. Terwijl Ajax, hoe slecht Feyenoord misschien ook is dit seizoen. Ajax, op een of andere manier staat Ajax nog steeds 5.8 en ik zie niet elke wedstrijd van ze. Maar die moeten dan ook niet heel groot zijn, toch?
Nou, tegen Sparta waren ze goed, dat is denk ik.
Ja, dat was heel snel gespeeld.
Nadat onze grote vriend Kitolana die bovenrichting veranderde en daarna ze op 10 meter van Gods liepen te dekken. Binnen 5 minuten daarna. Ja. Oké, toen viel alles naar Ajax' kant en toen hadden ze de Champions League gewonnen als ik de trainer zag juichen.
Dus zie je, vale. Lekker Spaans erbij.
Prima, als je gewoon na één zo'n wedstrijd, na inderdaad een hele slechte serie daarvoor en een nog slechtere serie onder Heitinga ook daar weer voor. Ja, dan oké. Nou prima, als zij in die mood verkeren, we zullen het zien zondag.
Ja,
ik wilde even naar Van Persie.
Voorlopig hebben ze, ook al zouden ze verliezen, even afhangende van het resultaat van NEC. Maar daar moet je nog naartoe, dus krijg je nog. Dus hebben ze het nog steeds in eigen hand.
Krijg je NEC niet vlak voordat zij een bekerfinale gaan spelen?
Ja, de week ervoor.
Dat zou misschien wel kunnen, mee kunnen helpen. Van Persie, en zijn blik op die klassieker.
Hoe ik zelf Feyenoord Ajax beleef, dat is als de allergrootste wedstrijd die er is. Ik heb het geluk gehad dat ik door de jaren heen veel grote wedstrijden heb kunnen spelen. Maar Feyenoord Ajax is de grootste. In mijn beleving, hoe ik het heb ervaren. Ik ben hier opgegroeid en dat gevoel moeten we overbrengen op onze supporters zondag. En wat ik heel positief vind de afgelopen dagen is dat ik op social media en dat ik steeds meer positiviteit herken en zie. En echt gewoon berichten van we moeten erachter gaan staan voor die gasten en van het begin tot einde. Ja, dat is het, want mijn spelers die hebben dat ook gewoon nodig. Het zijn ook mensen met gevoel en die hebben gewoon die support nodig.
Ja, ik begrijp je oprecht gekloten van. Want pak en bij 3 dagen geleden was het nog, we moeten het steun van het publiek moeten we hebben. Ja. En we zitten nu, ik proef toch echt positiviteit bij de supporters en ik zie toch goed. Hè? Wat de fuck gebeurt er nou allemaal? Even serieus.
Ja, maar Michiel, dit doet het Robin rot op met je.
Maar dit is gewoon.
En dat vind ik ook, moet eerlijk zeggen, dat gaat door merg en been.
Dat doet
mij.
Ja, 100%.
Nee, bij jou ook, hè?
Ja, ik vind dat echt verschrikkelijk
om te horen. Ik vind het verschrikkelijk om te horen.
Ik vind het echt, het is ook niet leuk, zeg maar. Het helpt ook helemaal niet. Maar als je bij een club als Feyenoord de confrontatie tussen aanhalingstekens met die supporters gaat zoeken, je gaat het gewoon niet winnen. Dat is gewoon kansloos.
Hij hoeft er niet eens over te beginnen.
Je weet toch, bij deze wedstrijd hoeft hij niet eens te zeggen, we moeten de wisselwerking. Geloof me, deze wedstrijd zijn ze er. Deze wedstrijd zijn ze er. Dus dan hoef je dat ook niet.
En die spelers, Michiel, hoe anders was het voor jou om toe te leven na een klassieker dan een doorsnee wedstrijd?
Hij zegt het zelf goed, want ik bleef dat natuurlijk ook zo. Omdat ik als Rotterdam, is Feyenoord eigenlijk de wedstrijd van het seizoen.
Ja.
En ik speelde.
Maar hij en jij zijn Rotterdammers.
Ja.
Noem mij er eens één in die huidige Feyenoord selectie.
Ja, goeie vraag. En dat is.
Is er iemand in die selectie die doordringd is van het sentiment?
Niet zo erg. Er staat waarschijnlijk maar één speler met een Nederlandse nationaliteit in de basis.
Valente.
Feyenoord, ja.
In Amsterdam zijn er ook niet zo heel veel echte Ajax-zieden meer, of wel?
Davy Klaassen.
Ja, nou ja, oké.
Het is meer dat ik het gewoon niet zo handig vind dat hij dit zegt, zeg maar. Want het is bij deze wedstrijd helemaal niet nodig om die samenwerking met elkaar te krijgen. Die krijgen heus wel.
Hmm. Ja. Het is altijd jammer alleen dat het vanuit soms een haatdragende situatie of gevoel komt richting Amsterdam. Ik wil nog heel even, want dit weekend is het ook een beetje in het teken van 10 jaar geleden overleed Johan Cruijff. Heel even in herinnering roepen dat Johan Cruijff en Wim Jansen, voor mij de twee founding fathers van het Nederlandse voetbal en de gloriejaren, dat die behalve met elkaar heel goed waren, allebei bij de aartsrivaal hun carrière hebben afgesloten. Om maar aan te geven hoezeer Feyenoord en Ajax eigenlijk met elkaar verbonden zijn.
En elkaar nodig hebben.
Om maar niet te zwijgen van het feit dat ze niet zonder elkaar kunnen inderdaad. En elkaar keihard nodig hebben. Want ik heb het nog nooit meegemaakt, volg het betaald voetbal in Nederland denk ik al een jaartje of 50. Dat Feyenoord en Ajax allebei tegelijk zo enorm zwak waren. Hmm. Nog nooit.
Je zou toch ook weer eens wensen, maar dat is waarschijnlijk ook ver in de toekomst, dat gewoon bij de supporters scharen. Nou, die bij de wedstrijden kunnen.
Dat kunnen we als beschaafd land alleen niet meer organiseren, helaas.
Ongelooflijk eigenlijk. Hè? Ja, nee, is dit dat... waarom je dat jasje vandaag eigenlijk aan hebt, dus om dit toch nog even het statement te maken?
Ik ben een echte Rotterdammer, om nog even in het straatje te blijven. Van ouders uit Zuid, hier om de hoek opgegroeid. En in Noord altijd gevoetbald bij Xerxes en Aeolus. Ik ben, wat dat aangaat, een Rotterdammer. Maar Cruijff was mijn idool. Ik heb de glorietijd van Nederlands voetbal als jong voetbalsupportertje. Daar kon je ook rustig de ene week naar Sparta en de andere week naar Feyenoord. Daar deed ook niemand moeilijk over. Maar ik heb de gloria van Nederlands voetbal als jongetje tussen pak en beet 10 en 18 echt geadoreerd.
Wie is jouw idool, Michiel?
Mijn idool?
Voetbalidool?
Ik heb niet echt voetbalidool. Ik heb wel echt heel veel spelers waar ik echt heel graag naar keek. Zidane, Riquelme, Gerrard, Scholes.
En een voorbeeld als spits?
Ook niet echt, nee. Toen Feyenoord in 99 kampioen was, was Kroes de spits. Daar keek ik wel graag naar natuurlijk.
Dick Nanninga.
Nee, die niet. Dus wat dat betreft, Feyenoord is en zal altijd mijn club blijven. Dus ik wil gewoon dat ze die wedstrijd zondag winnen. En dat zal al moeilijk genoeg winnen, want het vertrouwen loopt niet over. Maar ik hoop nog steeds dat ze gewoon aan het winnende eind trekken. En dat ze gewoon weer een stapje zetten. Want als je dus wint van Ajax, staan die gelijk op 8 punten. Ja. Dat vind ik een vrij behoorlijk gat.
Dat is met dan nog 6 wedstrijden
te gaan. Precies.
Ja. De naam van Lente viel trouwens net eventjes opgeroepen voor het Nederlands elftal. Voor die oefening in het land tegen Noorwegen en Ecuador. Zit er voor hem een WK-selectie in?
Als hij leert een beetje te doseren tussen wanneer hij een actie moet maken en wanneer hij de bal in één keer mee moet geven, dan gaat hij.
Welke kant valt
hij
dan
nu uit? Hij zit een beetje net aan de verkeerde kant. Hij wil misschien in zijn ijver iets te veel doen. Maar ik heb het idee dat hij nu net even iets te lang aan de bal blijft. En zijn kwaliteit, die we in het begin met name heel erg hebben geëtaleerd zien worden, is dat hij heel goed zag van, hé, ik kan hem nu in één keer spelen, ik kan hem in één keer daar leggen. Misschien zijn die mogelijkheden nu ook wel wat minder, maar dan moet hij wel ook nog wat slimmer in worden. Trouwens, dat gaan ze wel leren.
Dat is ook veel, hè, ineens in dit jaar. Hè? Nederlands elftal, rugnummer ineens veranderd naar nummer 10. Dat is ook een klein dingetje wat natuurlijk ook meespeelt. En het zat er natuurlijk aan te komen dat hij in een mindere periode zou zitten, toch? En dat is nu eenmaal het geval. Maar je ziet dus dat hij dusdanig goede indruk heeft gemaakt op Koeman in die interlandperiode dat hij erbij zat. Mm-hmm. En dat hij dus nu weer een nieuwe kans krijgt. En ik denk dat als hij dadelijk weer een klein beetje beter wordt, zit hij erbij. Ja.
Alleen de concurrentie op het middenveld is natuurlijk moordend. Hè?
Ja. Ik hoor eentje van AZ, een ventje van 18, zeggen Kees dat hij toch vond hij wel logisch dat hij erbij zat.
Ja, nou, dat is...
Gaan nou eerst even een heel bij AZ spelen voordat je dit soort rare uitspraken doet.
Maar ga jij nou iemand verwijten dat hij last heeft van bravoure?
Beetje wel, ja.
Ja?
Ja. Ik heb dat nog nooit gezegd, hoor. Dat soort... Ga nou gewoon eerst een jaar echt de beste zijn bij AZ. En dan pas kom je in Nederland zelf dan. Maar schijt er uit met iedere keer dat hypen van al die jonge spelers.
Maar moet voor 80 miljoen verkocht worden, Mies.
Ja. Ja, het is goed. Mies.
Mies.
Of Mies. Mies. Mies.
Mies. Mies.
Overigens, Emiel.
Ja, mijn vriend.
Justin Bijlo. Ook bij het Nederlands elftal.
Kijk, nu mag je lekker Italiaans ook weer. Hoppakee.
Ja, volg je het ook een beetje?
Ja, ik probeer Bijlo zeker te volgen.
Ja, hij doet het echt fantastisch.
Ja?
Ja, er staat echt weer de Justin Bijlo zoals wij hem in zijn glorietijd hier ook hebben gezien. Die staat daar weer. Ze hebben natuurlijk geweldig gepresteerd met Genoa. Hij heeft niet eens zo'n heel ervaren trainer, Daniele De Rossi. Die is ook nog niet zo lang bezig. Maar die zweert al bij hem. En die, goed. Enige, want ik zat ook nog naar te kijken. Ik denk, stel nou dat hij meegaat, als derde keeper, tweede keeper, whatever. Dan is hij niet de man, denk ik, die een penaltywissel, zoals Krul ooit deed natuurlijk. Dat hij dat voor zijn rekening gaat nemen. Want hij heeft 4 penalties tegen gehad, heeft er uiteindelijk geen één gestopt. Eentje zat hij wel dichtbij bij Napoli. En hij is zijn hele carrière,
maar die...
31 penalties zag ik, 28 die erin ging. Dus hij heeft niet nog...
Dat had in de Supercup, hè, tegen PSV.
PSV, die had hij een goede reeks. Dus misschien moet hij daar nog een heel klein beetje, want dan heeft hij een extra wapen om misschien...
Om misschien Verbrugge of Vlekken te
Ik vind
te
hem
passeren.
Nog steeds de allerbeste keeper van Nederland, als hij fit is. Klaar.
Dan ben ik helemaal eens. Kijk, hetgeen wat je bij hem nu ziet, en dat kan misschien te maken hebben met het feit dat hij in Italië zit, de druk van Rotterdam, Feyenoord, is eigenlijk een beetje weg. Blessurevrij.
Eten, ja. Eten
is goed. Ja. Misschien een trainer die zegt vandaag dinsdag, maar blijf maar lekker binnen.
Dan moeten ze even Italiaanse kok invliegen in op 19.08.
Overigens, Sauer zit bij de selectie van Slowakije.
Dat was in 2007.
Dat is
onze vriend Libero.
Ja, gewoon door met uitzending.
Nee, was goed.
Sauer zit wel gewoon bij Slowakije.
Ook opvallend, vind ik. Maar.
Wat zegt dat dan? Die is geblesseerd.
En wat daarna volgens mij ook bij de Japanse selectie.
Maar dat doen ze de hele tijd als ze gewoon geblesseerde spelers
hebben. Het komt mijn stokpaardje, Bart, maar ik vind het heel raar. Hier zouden eigenlijk gewoon regels ook om spelers te beschermen voor moeten zijn. Want als club zijn, dan kun je het niet weigeren. Maar als een speler nou de helft of de laatste twee wedstrijden voor zijn break niet eens bij een club hebben kunnen spelen, dat je dan wel als club dat in ieder geval kan zeggen. Op deze manier blaas je spelers op. En dat hebben we al veel te vaak gezien. Maar ik heb niet de indruk dat ik met mijn stem dit snel ga veranderen.
Dat blijkt.
Maar net als Emiel betekent niet dat je daar niet gewoon moet blijven zeggen.
Ik ben het ook met je eens. Je mag het dus blijkbaar als club niet zeggen van je gaat niet. Maar die jongen is helemaal niet fit.
Nee, dat bedoel ik. Nee. Dus en daar kun je volgens mij gewoon regels voor maken.
Ja, waarom hebben ze dat niet gedaan? Hè? Ja.
Michiel, gaat de UEDA nu ook in een topwedstrijd leveren?
Koop het. Hij zit 4 goals in 2 wedstrijden. Dat is toch lekker?
Ja, ik hoor wel alles met betrekking tot dat Feyenoord een wint, hoor ik alleen maar dat je het hoopt.
Ik ben nog niet gerustgesteld, helaas.
Kijk, uiteindelijk zie je wel dat als hij nu een kans krijgt, dat hij 9 van 10 keer wel er gelijk in zit. Dus wat dat betreft, qua efficiëntie zit het wel goed. En ja, als ik Robin van Persie iedere keer moet horen over Ueda, dan moet hij topfit zijn om op de toppen van zijn kunnen te spelen. Zowel in het verdedigen als in het aanvallen. Al vind ik in het verdedigen dat hij eigenlijk te veel meters maakt. Maar goed, dat is mijn eigen mening. Maar uiteindelijk als je in 2 wedstrijden 4 doelpunten maakt en je bent zo belangrijk, dan zit hij dus in een positieve flow, om het zo maar heel te
Maar ja,
zeggen.
Ze hebben al 2 andere aanvallers die verdedigen natuurlijk ook niet staan te springen om meters te maken.
Nou ja, dat zag je dus ook tegen wie was het ook weer? Ja,
maar toch moet je, dat moet wel opgelegd worden. Ik bedoel, Slot heeft niet voor niks die ellende met Mo Salah gekregen, omdat hij uiteindelijk toch niet mee wilde verdedigen.
Maar nu staat hij wel weer iedere week op.
Ja, en hij heeft natuurlijk toch in de rust van de week een advocaatachtige truc uitgehaald door precies de juiste snaar bij deze speler te bespelen. Want in plaats van dat hij heel erg in de war was van die penalty die al beslissend had kunnen zijn door die te missen, kwam er een herboren Salah vervolgens.
Dat is goed om aardig binnen weer.
En daarna maakte hij gewoon het verschil alsnog.
Dennis, wat voor maatregelen worden er verder genomen rondom de klassieker in de Kuip?
Maatregelen die we eigenlijk al langer zien rondom deze wedstrijd. Helaas dat nodig is. Buiten het staan, laat ik beginnen met binnen het stadion, want dat zie je nu. Hè. Daar staan die netten weer rondom heel het veld. Het uitvak trouwens zijn alle netten weggehaald. Dat wordt ook een extra thuisvak. En buiten het stadion staan ook allerlei hekwerken, beton.
Dus er kan niets op het veld worden gegooid?
Nee, er kan niets op het veld worden.
Ook geen drones?
Die wel, maar die gooien helemaal gesproken niet.
Zijn dat ook drones?
En is er ook nog een bijzonder feestje wat wordt georganiseerd? Legioenzaal outdoor met een speciale gast. John Guidetti, de man van de hattrick tegen Ajax in 2012. Ja. Die gaat daar zich laten zien en we gaan hem geloof ik nog spreken ook.
Dat ook een jaartjes langer moeten blijven.
En wel iets waarmee je mensen misschien ook al eerder binnen die poorten van het stadion hebt. Want soms met die aankomst van de bus, dat is ook een van de lelijkere momenten.
Heeft hij nog een workshop planking? Of?
Dat weet ik niet. We gaan het er in ieder geval komende maandag uitgebreid over hebben. Over die klassieke Feyenoord-Ajax. En natuurlijk ook over de wedstrijd van Sparta tegen Volendam. En Excelsior dat vanavond al speelt op bezoek bij Heracles Almelo. Dat is een belangrijke wedstrijd. Man, ik heb van jullie genoten. Lekker ongemakkelijk af en toe. Heerlijk. Emiel Schelvis, Dennis van Eersel en Michiel Kramer. Salut. Bedankt voor het kijken en tot maandag. Dag.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Pointer Advies, Frans Metz de Bedderij, P2L Cargo Care en Customs Care Douane Expediteurs.